This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC.
Daily Minutes podcast. Het is 14 oktober 2019. Dit is het bulletin van maandag. Het is vroeg in de ochtend. Oh, daar gaat mijn repeater weer. Het is vroeg in de ochtend en ik spreek alvast dat in. Het is een beetje ongewoon. Ik weet niet of het zal nu net even stil zijn. Dus dat heb ik goed uitgekiend. Maar ze zijn al vanaf vrij vroeg vanochtend bezig om het hele huis in een tent te bouwen. Dat zou eigenlijk vrijdag gebeuren. Ik vind het wel fijn dat niet het hele weekend het geval is. Het is gek hoe je het uit je ramen kijken kunt missen. Dat had ik me eigenlijk van tevoren niet voorgesteld. Maar omdat die werklui toch op de steiger staan voor je ramen. Ik heb de gordijnen maar dicht gedaan vrijdag toen ze zouden komen. En ik miste echt ontzettend dat ik zelfs aan de rustige kant van mijn woonkamer niet naar buiten kon kijken. Maar zeker aan de kant van de keuken waar van alles gebeurt. En het huis is donker. Het is ook lichtjes deprimerend, hoewel ik daar niet zo gevoelig voor ben. Maar het is een hele heisa. En on top of all, de werkzaamheden zouden 23 september beginnen. En ze zouden tot 11 oktober duren. Dat was afgelopen vrijdag. Maar ze werken aan 3 huizenblokken. En dit is het tweede van de 3. Dus ik weet niet of de planning helemaal gehaald gaat worden. Maar vervelend was dat ik net toen ze de brief, dat was de 22 september, dat de dag dat die brief kwam, dat ze dus ook mijn antenne hebben weggehaald, die toen pas een dag of 4 hing. Die kon ik eerder niet aanleggen vanwege nog steeds eikenprocessie, rupsresten in de bomen hier. De antenne hangt in een eikenboom. En ik had hem hoger in gehangen dan eerder, want hij was dit jaar al 3 keer gesloopt bij werkzaamheden. Het is geen heel dure antenne, het kost een paar kwartjes aan materiaal, maar het is wel 1/2 uur werk om het ding op te hangen. Maar ik had hem een stuk hoger gehangen, maar dat was kennelijk niet voldoende. Nou, ik heb me voorgenomen, de volgende keer dan neem ik dikker draad. Ik heb nu echt heel dun draad genomen, zodat dat eigenlijk heel gemakkelijk stuk te trekken is. Maar dat gaan we anders doen. Kleine complicatie is wel dat de antenne gedoogd wordt. Zowel door een gemeentemedewerker als door de opzichter van de woningcorporatie hier in deze wijk. Maar ja, je wilt dus als hij gedoogd wordt niet met klachten bij, bij zo'n club gaan lopen. Want dan zeggen ze van, oh, maar hij wordt gedoogd, maar we willen natuurlijk geen gesodemieter. Dus heb ik het allemaal maar geslikt. Maar het is wel raak. Ik kan met mensen van tevoren overleggen. Met werkzaamheden. Dan zie ik ze bij een ander blok zie ik ze aan het werk. En dan kom ik van de boodschappen terug. En dan zeg ik van, nou, daar hangt een draadje. Zou je dat alsjeblieft willen laten hangen? Oh, natuurlijk meneer. Waar is dat voor? Ja, ik luister naar de korte golf. dat zeg ik dan. Maar het eerste wat ze doen is hier komen. Is die draad gewoon wegknippen. En dan ligt het achter mijn container op een kluwen. Fijn is dat. Nou goed, ik heb ook een antenne die er niet heel serieus uitziet, moet ik dan wel zeggen. Maar goed, om dan zonder te vragen dat te verwijderen, vind ik ook wat. Maar gaat inderdaad een stuk over het openbare grond hier. Ook over een stuk van de corporatie. En hij zit in een boom. Dus ik snap wel dat mensen die bomen snoeien bijvoorbeeld, maar die laten hem juist vaak wel zitten. Maar dat mensen die de boom snoeien, dat die denken van, nou, dat is toch een draad die misschien kwaad kan als dat lang op dezelfde plek op die boom hangt. Dus ik snap wel dat die daar, maar ze klagen niet, ze halen het gewoon weg. Dus, nou goed, ik had erop gerekend dat ik vanaf 11 oktober dus weer een korte golfantenne kon ophangen, maar daar is nog niet veel van terechtgekomen. Ik heb gelukkig wel mijn loopantenne weer gerepareerd, dus ik kan wel luisteren inmiddels weer. Dat ging eerst ook niet, want de loopantenne was ook stuk. Maar goed, dat is allemaal weer hersteld. Dus ik kan luisteren, maar nog niet zenden. Dus, dat kost toch wat meer tijd, want daar het luik wat ik daarvoor heb voor die antenne, dat is een beetje gammel en ik krijg het vast wel open. Maar ik weet niet of ik hem daarna weer waterdicht gesloten krijg. Dus ik wil eigenlijk eerst een nieuw luik aanleggen en dan wil ik voor de korte golf wat verticale antennes gaan ophangen. En die dan gebruiken om te zenden, dat werkt waarschijnlijk ook een stuk beter. Dat is eigenlijk wel, nou, ik weet niet of het te horen is, maar dit zijn dus werkzaamheden die bij mijn, op mijn balkon plaatsvinden. Maar goed, het is wel leuk dat ze alvast aan het werk gaan nu de stijgers er staan. Want dat betekent ook dat ze opschieten. En ik zal eens kijken, want wie weet als ze die stijgers morgen of misschien wel vandaag weer afbreken. Misschien kan ik dan mijn antenne alweer ophangen. Dus goed. Ja, ik spreek toch maar een deel van de uitzending alvast in. Want je weet niet hoeveel herrie dat ik eind van de middag nog heb. Hoewel ze meestal wel om 3 uur stoppen. Maar toch lijkt het mij verstandig. Ik lees alvast, zodat ik wat heb, een column in die ik volgens mij was een keer eerder heb voorgelezen. Die gaat over de tijd waar ik het de afgelopen 2 weken ook over gehad heb. Over het vosjagen in de jaren 80. Eind jaren 70, begin jaren 80 organiseerde ik als radioamateur vele vossenjachten. De column is geschreven ook voor niet-amateurs. Vosjachten hebben in dit kader niets met de dieronvriendelijke activiteiten te maken, maar het komt er in het kort op neer dat zo'n zendgek zich ergens in de bosjes of op een andere, meer creatieve plek moet verstoppen. En dat de rest, destijds vaak een hele meute, die ene figuur dan zijn haar zender moet zien op te sporen. Voor opsporingsambtenaren van clandestine zenders is het dagelijks werk, maar radioamateurs zien bij dit soort gelegenheden dit soort dingen meer als sport. Er zijn meerdere varianten van dit soort vossenjachten. Bij veel wordt er alleen gelopen. Wij hadden destijds een systeem waarbij we in het begin dat we ze organiseerden nog een aparte puntentelling hadden voor fietsers, lopers en autorijders. Maar uiteindelijk was de praktijk dat iedereen vanaf een parkeerplaats op een van de hoogste plekken van Amersfoort, voor wie het kent nabij het Belgenmonument, met de auto startte. En afhankelijk van de plek alleen de laatste meters of hooguit honderden meters lopend aflegde. Teams bestonden dan ook meestal uit een chauffeur en een navigator, annex jager. Hoewel ik ook in de competitie van de jachten zelf wel eens heel aardig gepresteerd heb, was ik doorgaans toch vrij matig vosjager. Des te beter was ik in het bedenken van rotstreken als vos. Dat bleef bij de anderen niet onopgemerkt. En zo is er, als ik een enkele keer toch eens zelf op vosjacht ging, meermalen op een sympathiek bedoelde manier wraak op mij genomen. Een van die keren was de vos een voor mij onbekend persoon. Dat wil zeggen, ik kende hem wel, maar ik wist niet wie het was. Of zelfs maar dat hij bij de vosjacht betrokken was. Zodoende had ik ook niet direct in de gaten wie of ik in het donker voor me had. De auto door mijn vaste kompaan bestuurd bracht me vlak in de buurt bij diens woonhuis. Bij park Randenbroek in Amersfoort, waar je destijds nog in donker zonder al te ongerust te zijn voor criminaliteit of dingen die mogelijk in strijd zijn met de zedenwetten van mijn woonplaats kon rondlopen. Ik begon vanaf, opnieuw voor wie de omgeving kent, de richting van het ziekenhuis dat er toen nog was, net buiten het park aan de andere kant van de beek te lopen. Het was in een korte periode dat ik met jagen buitengewoon goed presteerde, wat kwam voor een deel door een zelfbedachte, zelfgebouwde pijlontvanger, waar ik het ook al eerder over had, die weliswaar uiterst geschikt was voor het pijlwerk, maar tegelijk ook zo onhandig, zwaar en weinig waterdicht, dat ik hem daarna voor het doel nog maar heel weinig heb gebruikt. Nadat ik 2/3 van de zijde langs het park had afgelegd, wist ik daardoor absoluut zeker dat de zender zich op een bepaalde plek precies aan de andere kant van de beek moest bevinden. Doordat we bovendien pijlantennen uit het raampje van de VW Kever gestoken, vrijwel in een rechte lijn vanaf het Belgenmonument naar beneden bij het park waren gereden, wist ik zeker dat ik absoluut tot een van de eerste moest behoren die op de plek van de bestemming was aangekomen. Kortom, nog even stug doorstappen, beek over, of langs de beek, lang over een weg en de ingang van het park in. En de overwinning kon mij bijna niet meer ontgaan. Voorzichtigheidshalve in het donker polshoogte genomen van de situatie ter plekke. Meestal zit er een persoon bij of dichtbij de zender. Maar soms hangt er een briefje of een stapel briefjes waarvan je er dan eentje als bewijs mee moest nemen. Dat viel nog niet mee, want ondanks dat mijn ogen al een poosje aan het donker waren gewend, ontnam de donkere nacht en het dichte bladerdak mij vrijwel alle zicht. Toch ontwaarde ik vrijwel op de plek waar ik gepeild had op een bankje een silhouet. Ik peilde vanaf 1 meter of 100 afstand nog maar eens extra geen zin om een eventueel agressieve zwerver onnodig uit zijn slaap te halen. Maar nee hoor, pinpoint precies om het maar zo te zeggen. Maar ik bleef niettemin voorzichtig. Voor hetzelfde zat de vos 10 meter achter het bankje en had ik alsnog te maken met die zwerver. Op de bank bleek een zoenend paardje te zitten. Ik was redelijk overtuigd van mijn gelijk en riep dus van 1 meter of 8 afstand, ik zoek de vos. Ze gaven enigszins geamuseerd aan dat ze geen idee hadden waarover ik sprak. Maar ik wist het zeker, dus ik drong aan. Het bleek dat ze toch wel graag met rust gelaten wilden worden. Toen ik een derde keer vroeg, werd ik resoluut weggestuurd. Vervolgens nog een aantal keren gepeild, niet verder dan 50 tot 100 meter vanaf de plek. Maar de man in kwestie met zijn resolute stemgeluid maakte de indruk dat er niet met hem viel te spotten. En omdat me het sowieso onverstandig leek om zoogdieren bij hun paringsritueel lastig te vallen, besloot ik mijn heil elders te gaan zoeken. Vossenjachten op de betreffende frequentie in bewoonde omgevingen staan bekend om de vele reflecties van het signaal die ook geregeld tot valse peilingen leiden. Afijn, nadat ik mijn actieradius tot zeker 15 minuten loopafstand had uitgebreid, kwam ik zo'n 40 minuten later alsnog op dezelfde plek aan. Het paardje zat er nog steeds en toen ik nogmaals in hun richting keek, leek het alsof ze me vol medelijden wenkten. Jawel, ik had wel degelijk de vos als een van de eerste aangetroffen. Maar doordat ik me dus had laten aftroeven, stond ik dit keer bij de prijsuitreiking zo wat onderaan de lijst. Het moeilijkst was vervolgens nog mijn gang naar het nabijgelegen cafetaria, waar de prijsuitreiking dus zou plaatsvinden. Het liefst was ik gewoon direct naar huis gegaan. Uiteraard waren de meesten daar al binnen komen wandelen. De creatieve manier waarop de vos dit keer zich had verstopt, maar bovenal hoe ze de jongen die zelf altijd de gemene streken uithaalde hadden afgetroefd, was er inderdaad aanleiding voor veel hilariteit. Eigen schuld, dikke bult. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.